kun je met 100 euro daytraden. En Coinbase komt in de S&P 500. Waarom is dat zo ontzettend goed nieuws voor Bitcoin? Daarover praten we in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 13 mei 2025. Welkom, dit is aflevering 403 van de CryptoCoiners podcast. Met een wat lager rapportcijfer, een 4. Het was vorige week overigens een 3, maar laat je daar niet door afleiden, want het rapportcijfer was de afgelopen dagen veel hoger. We hebben eigenlijk al bijna een week op rij voldoendes gezien als het om het rapportcijfer gaat. En de reden dat we nu opeens van een 6, dat was het gisteren, zijn gezakt naar een 4... is natuurlijk te verklaren door het feit dat Bitcoin gisteren even een kleine knal heeft gehad als gevolg van plotselinge euforie op de aandelenmarkten en daardoor plotseling de behoefte van iedereen om zijn Bitcoin te verkopen en in plaats daarvan in de aandelen te stappen. En dat leverde ook wat long squeezes op. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Voordat we dat doen, eerst eventjes wat nieuws van buitenaf. Ik zei net al, Coinbase komt volgende week, 19 mei uit mijn hoofd, als allereerste cryptobedrijf in de S&P 500. En dat is eigenlijk natuurlijk een bevestiging van wat iedereen die al wat langer in crypto zit al lang weet. Crypto is niet gebakken lucht of iets dergelijks. Het is gewoon een blijvertje wat mensen als Warren Buffett in het verleden ook allemaal hebben gezegd. Kortom, dit is heel goed nieuws. En het feit dat een bedrijf zoals Coinbase, wat gewoon een cryptobedrijf is, nu opeens bij de S&P 500 hoort, kan er wel eens voor zorgen dat beleggers van het oude stempel, die misschien in het verleden toch nog wat sceptisch waren en misschien wat terughoudend waren als het gaat om het opnemen van crypto en bitcoin in hun beleggingsportefeuille, nu misschien wel eens een keertje serieus gaan nadenken of ze daar toch eens mee zouden moeten gaan beginnen. Er zijn ook wat minder positief nieuws te melden over bitcoin en dat is BlackRock. BlackRock heeft haar beleggingsinformatie als het gaat om bitcoin ETF's een beetje aangepast. Ze hebben nu in opgenomen dat er een risico bestaat voor bitcoin als het gaat om de effecten van quantum computing. En nou moet ik erbij zeggen, dat geeft trouwens BlackRock zelf ook aan. Dat is al een tijdje weg. Schattingen gaan eigenlijk ervan uit dat dat minimaal wel 20 jaar duurt voordat quantum computing een ding wordt als het gaat om de veiligheid van Bitcoin. Maar het feit dat BlackRock dat nu aangeeft en dat ze dat opnemen in hun voorwaarden is iets dat je binnenkort vaker zult gaan zien. Je zult andere beleggingsinstituten zien dat ze BlackRock gaan volgen om maar te blijven voldoen aan de strenge regelgeving van met name de SEC in Amerika. Maar in die aanvraag staat nu ook dat als kwantumtechnologie zich verder gaat ontwikkelen, dat dat wel eens een keertje de manier waarop op dit ogenblik de versleutelingsalgoritmes, de cryptografische algoritmes van Bitcoin en crypto werken, wel eens een keertje zouden kunnen gaan ondermijnen. En dit wordt dus heel interessant. Het wordt met name interessant om te zien hoe al die crypto developers hierop gaan reageren en overgaan tot actie natuurlijk. Dan nog even wat die Bitcoin-koers betreft. We komen daar zo meteen uitgebreid op terug als we kijken naar de charts. Maar we hebben gisteren natuurlijk een klappertje gezien. Niet zo heel erg spannend als je in crypto zit. Maar Bitcoin schoot gisteren zomaar eventjes met uit mijn hoofd bijna 5% naar beneden. De belangrijkste reden hiervoor is dat natuurlijk de tariffs in China of met China, de tariffs oorlog eigenlijk, de handelsoorlog tussen Amerika en China, een klein beetje tot bedaren lijkt te komen met wat lagere tariffs, 30% op dit ogenblik. En de melding van Trump dat ze heel erg goed in gesprek zijn en dat het hele vriendelijke gesprekken zijn en dat ze er wel uit gaan komen samen. Nou, dat levert een hoop optimisme op Wall Street. Beleggers die schoten meteen uit alle safe havens. Ook goud kreeg meteen een dip te zien. Ook Bitcoin kreeg een dip te zien. En alle beleggers waren weer heel enthousiast over het kopen van aandelen en zelfs het kopen van junk bonds en dergelijke. Dat leverde op Wall Street heel veel enthousiasme op, maar automatisch dus wat Bitcoin betreft even een dipje. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet al te lang gaat duren. Dat schreef ik al op Substack en dat zie je ook straks terug in de charts overigens. Voordat we dat gaan doen, voordat we naar de charts gaan, even één vraag eruit lichten die vorige week werd gesteld in het Crypto Coiners Café. Geert stelde die vraag. Hij zei, want hij zag ons traden op met Bitcoin, of eigenlijk met crypto. En hij zei, kun je nu ook eigenlijk traden met een klein bedrag, bijvoorbeeld 100 euro? Kun je daar dan mee beginnen of is dat eigenlijk te weinig? En mijn antwoord op die vraag van Geert, los van het feit dat ik het een hele goede vraag vond, was van ja, dat kan absoluut. Ik zeg eigenlijk meestal dat het niet veel uitmaakt met welk bedrag je begint, als het maar een laag bedrag is. Je wilt absoluut als beginnend trader niet met te hoge bedragen traden, want je hebt als je leert daytraden in eerste instantie niet zoveel te maken met hoeveel euro's winst te maken. Het gaat er eigenlijk om dat je leert om consistent procentuele winst te maken. En als je daarin slaagt, dus als je met een budget van 100 euro duidelijk hebt kunnen laten zien dat je op de wat langere termijn consistent winsten pakt, dan heb je daarbij ook nog eens een keertje alle emoties meegemaakt die daarbij horen. Emoties die horen bij het nemen van winst, maar ook emoties die horen bij het uiteraard accepteren van verlies. En het maakt erbij eigenlijk niet uit of je met 10 euro of met 100 of met 1000 of met meer euro's handelt. Als je daar naartoe bent gegroeid doordat je je winst steeds opnieuw hebt gebruikt om grotere trades te maken, dan zul je merken dat de stress bij grotere bedragen net zo hoog of laag is als dat je of je nou op winst of op verlies staat. Dus als je begint met weinig geld, is de stress die je ervaart hetzelfde als dat je toegroeit naar grotere bedragen en daarmee gaat traden. Maar als je een paar trades doet met een klein beetje en vervolgens besluit om een lening op te nemen of al je gespaarde geld erin te stoppen, dan zul je zien dat de stress veel en veel groter wordt. En dat is naar mijn mening absoluut iets dat je niet wilt doen. Wij bij CryptoCoiners zeggen altijd, begin met weinig. 100 euro, in de praktijk geven wij meestal iets meer aan, zo 250 euro. Maar begin met weinig, verdubbel dat. En het mooie is, als je dat verdubbelt en je doet dat een paar keer, dan kom je er ook achter wat jouw zogenaamde verdubbeltijd is. Dat zal in eerste instantie niet heel snel zijn. Daar heb je misschien wel een paar maanden voor nodig. Maar tijdens dat verdubbelen leer je eigenlijk heel goed hoe dit spelletje precies werkt en hoe je dus met die emoties moet omgaan die zo belangrijk zijn. Dat emotiebeheer, het management van je emoties, is veel lastiger om te leren dan traden zelf. En dat kost je ook veel meer energie en tijd dan je zou verwachten om daar echt controle over te krijgen, over die emoties. Maar als je dat eenmaal is gelukt, dan zul je ook zien dat je eigenlijk min of meer spelenderwijs naar een veel hoger bedrag bent gekomen en dan blijf je natuurlijk gewoon lekker doorgaan. En op een gegeven moment kom je er dus achter dat je je vermogen hebt verdubbeld. Dat je van die 100 euro 200 euro hebt gemaakt. En misschien al van die 200 euro weer 400 euro hebt gemaakt. De tijd die je daarvoor nodig hebt, je verdubbelingstijd, blijft min of meer gelijk als je blijft doortraden. Dus de hoeveelheid tijd om van 100 200 te maken is net zo groot als de hoeveelheid tijd om van 800 euro 1600 euro te maken. En als je dat eenmaal weet, doordat je nauwkeurig hebt bijgehouden hoeveel tijd je ervoor hebt nodig gehad, kun je ook min of meer gaan plannen. Als ik blijf doortraden op de manier die ik nu doe, als ik de hoeveelheid tijd erin blijf stoppen die ik nu instop, is er een reële kans dat ik mijn vermogen dan en dan tot dat bedrag heb zien groeien. Tot zover die vraag. Je kunt dus met weinig beginnen en sterker nog, het is eigenlijk alleen maar goed om met weinig te beginnen. Je leert winst nemen zonder stress, je neemt verliezen nemen zonder stress, die horen er absoluut bij. En het is eigenlijk by far de beste manier om met traden te beginnen. Kleine bedragen die jij zelf door je trades laat groeien. Wat deze vraag betreft van Geert, nogmaals dank. Ik heb deze vraag ook al even uitgelicht en samengevat op Substack. Op Substack post ik elke dag updates van de charts, zoals je zo meteen ook gaat zien. En ook samenvattingen van de meest gestelde vragen in het Crypto Coiners Café. Dus misschien wil je even een kijkje nemen op www.cryptocoiners.nl/substack. En dat gezegd hebbende is het tijd geworden om naar de charts te gaan. En als je nu meekijkt, dan zie je de charts ook in beeld. Omdat het er net een week is begonnen, kijken we allereerst naar de weekchart natuurlijk, die is nog steeds bearish. Apart genoeg, hij is nog steeds bearish als je kijkt naar de pieken en dalen. Die zijn op dit moment nog steeds bearish. We hebben weliswaar een higher high te pakken nu. De high hier is hoger dan de high die we ervoor hebben gezien. Maar we hebben nog steeds geen higher low. En dat maakt puur als je kijkt naar de peaks en troughs deze chart nog steeds bearish. Tegelijkertijd zijn we, dat kun je ook op deze chart heel duidelijk zien, op weg naar een nieuwe piek. Een nieuwe high die hoger is dan de high hiervoor en waarschijnlijk zelfs op weg naar een nieuwe all-time high. Daar zitten we helemaal niet meer zo ver vandaan. De laatste all-time high is $109.365. Daar staan we min of meer vlakbij in de buurt. De verwachting was bij een aantal traders dat we daar gisteren misschien al doorheen zouden schieten. Er waren een paar signalen, zoals ik gisteren op Substack ook heb geschreven, op met name de urenchart, die aangaven dat we misschien nog wel een pullback zouden kunnen zien. Die is ook inderdaad gekomen, maar alles op deze chart, behalve de trend volgens de peaks and troughs analyse, ziet er eigenlijk gewoon positief uit. Kijk maar, de OBV staat in de plus. De prijs sloot vorige week boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat wijst op een toenemend bullish momentum. De parabolic stop en reverse is omgekeerd. De puntjes staan nu, zoals je goed kijkt, hier kunt zien onder de prijs, wat aangeeft dat het om een bullish ontwikkeling gaat, dus een bullish trend reversal. Het enige dat niet echt meewerkt zijn die peaks en troughs. We hebben gewoon nog een hogere trough nodig, een hoger dal. Ironisch genoeg zou, als we nu een hoger dal zouden zien, daar hebben we een paar weken voor nodig, dat betekent dat we waarschijnlijk die all-time high niet hebben gehaald, als dat vanaf nu zou gaan plaatsvinden. Maar eerlijk gezegd vermoed ik dat we deze week nog wel heel erg dicht in de buurt, zo niet er doorheen, van die all-time high gaat komen. En dat zie je ook met name terug als je naar de wat snellere charts kijkt. Wat we zometeen gaan doen, de dagchart en de urenchart. Wat ook interessant is, en ze staan nu niet allemaal aan, want anders zou het wel heel veel lijnen zijn. Ik zal er even een paar uitzetten, dan kun je dat beter zien. Keltner Channels even uit, die zijn als goed is nu uit. Nee, nog niet. Keltner Channels, even weg daarmee. Zo, nu zijn ze uit als goed is. Ja. Dan even nog de Parabolic Stop en Reverse uit. Die zijn nu ook weg. En nu even wat MA-lijntjes aanzetten. Met name de SMA 200, die staat al aan. Dat is deze rode lijn. Dan ook nog even de SMA 20. Het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 candles. En de SMA 50. En als we deze chart dan even, als we er een beetje op inzoomen, zo. Dan zie je dat die weekchart er al 2 weken op rij nu eigenlijk super gezond uitziet. De prijs staat boven de MA 20. De MA 20 staat boven de MA 50, dat is die oranje lijn. En de MA 200 staat daar een stukje onder. Alle drie de lijnen lopen omhoog. Oftewel, er is, ondanks het feit dat de peaks and troughs analyse de chart nog niet bullish maakt, er heel veel bullish te zien op deze chart. En waar ik dus op blijf letten, zolang we nog op weg blijven naar een nieuwe piek en straks op weg naar een nieuw dal, is het zo dat de prijs boven de MA 20, MA 50 en MA 200 blijft en blijven die ook omhoog lopen. En waar ik met name op let is, blijft de chart of blijven de trend op de charts die wat sneller zijn, de dagchart en de urenchart, blijft die ook bullish. En laten we daar meteen maar eens eventjes een blik op werpen als we hier de dagchart erbij pakken. Die dagchart was vorige week, bij de vorige podcastopname, vorige week maandag uit mijn hoofd, was hij nog bullish, bearish. Dan hadden we nog te maken met een dal dat we nodig hadden. Nou, dat is inmiddels bereikt, zoals je kunt zien op de dagchart. Hier zo, hier zie je dat gebeuren. Dit was de laatste podcast, 5 mei was het trouwens, vorige week maandag, hier op dinsdag 6 mei hadden we een nieuw dal te pakken en dat dal lag hoger dan het dal dat we daarvoor hadden gezien. Dat was op, uit mijn hoofd, begin april. En inmiddels zijn we alweer op weg naar een nieuwe piek. Sterker nog, misschien hebben we die nieuwe piek al wel gezien, gisteren. Dat weten we eigenlijk pas morgenochtend. En zelfs dan weten we nog niet 100% zeker, want u wilt 3 candles op rij eigenlijk zien waarin de prijs niet hoger komt dan de piek. Dan weet je eigenlijk dat je er eentje te pakken hebt. En dan nog steeds niet 100% zeker. Niet zo heel belangrijk. Allerbelangrijkste is dat we te maken hebben nu, volgens de peaks and troughs analyse op deze chart, met een bullish trend. En dat hebben we een tijdje niet gezien. Bovendien, de Keltner Channels zijn bullish. De prijs is gisteren flink gedaald. Dit is volgens mij 5% vanaf de piek die we gisteren zagen, 105.000 en nog wat, naar de low die we gisteren hadden. Ja, 4,63%. Bijna 5% dipje. Nogmaals, naar mijn mening niet zo heel erg spannend. We zien vandaag ook weer een groene candle. Het zou zomaar kunnen dat in de loop van vandaag, er komen vanmiddag namelijk wat belangrijke cijfers naar buiten, we zien dat deze rode candle alweer wordt opgegeten, omdat de prijs opeens snel stijgt. Veel hangt waarschijnlijk af van wat er vanmiddag over de inflatie in Amerika bekend wordt gemaakt. Daar zitten handelaren absoluut en duidelijk op te wachten. Maar de dagcharts, zoals ze zegt, het ziet er eigenlijk gewoon goed uit. Een van de dingen die je in de gaten wilt houden opnieuw, wat de dagchart betreft, geldt eigenlijk hetzelfde als bij de weekchart. Ik kijk goed naar die MA-lijn op dit ogenblik. En laat ik ze even allemaal aanzetten. Dit is de Moving Average. Daar staat hij voor 200 candles. Dit is de Moving Average, het voortschrijdend gemiddelde, die oranje lijn, voor 50 candles. En dit is hem, die gele lijn, voor 20 candles. Dus deze rode lijn hier in het midden geeft eigenlijk aan wat het gemiddelde is van de afgelopen 200 dagen. De sluitprijs van de afgelopen 200 dagen. En valt hier iets op? Misschien valt het je op als ik hem iets naar boven het volume uithaal. Dan zie je dat de rode lijn, dus zeg maar de langzaamste van de drie, in het midden staat. En dat is eigenlijk wat je op een stabiele dagchart niet wilt zien. Het scenario waar je eigenlijk op zoek naar bent in een bullish trend, waar we eigenlijk in zitten als je de peaks and troughs analyse pakt, die van Charles Dow. Een ideaal scenario, een stabiele dagchart, heeft qua volgorde van boven naar beneden eerst de prijs, dan de gele lijn, de MA20, dus het gemiddelde van de laatste 20 dagen, dan de MA50, de laatste 50 dagen, en dan de MA200. Oftewel, prijs van boven naar beneden. Prijs geel, oranje, rood. En dat is op dit ogenblik niet het geval. De laatste keer dat we dat gezien hebben, ik kijk even terug in de tijd. Dat was hier ook nog niet eens daar, we moeten nog verder terug. Hier was dat. Kijk, hier was duidelijk een punt dat het voor de laatste keer echt doorbrak. Dat is ook een tijdje zo gebleven, tot hier ongeveer. Daarna was het echt voorbij. Maar zo'n situatie wil je eigenlijk zien. Zoals hier gebeurt, rood, oranje, geel en dan prijs. Dat maakt deze chart super stabiel qua trend, qua bullish trend. En je ziet, toeval bestaat niet, je ziet hier ook gebeuren. We hebben hier al een trend die volgens de peaks and troughs analyse, hogere pieken en hogere dalen, bullish is geworden. Vervolgens kloppen ook de lijnen nog eens een keer helemaal. En kijk wat voor een enorme run we toen hebben gezien. Nou, iedereen verwacht eigenlijk min of meer dat als deze chart 100% stabiel is, dat we een dergelijke run ook weer gaan zien. Je hoort steeds meer mensen verwachten en voorspellen dat we zo wel eens bitcoinprijzen richting de $200.000 zouden kunnen gaan zien op de korte termijn. Ik doe niet mee aan dergelijke verwachtingen. Ik wil niet zeggen dat ik het niet realistisch vind, maar ik heb andere manieren om daarnaar te kijken dan alleen maar deze dagchart. Dus daar wacht ik nog even op. Op het moment dat we dat zien, die volgorde, dan heb ik zoiets van, wauw, dit zou wel eens heel mooi kunnen worden. Dus ik hou dat heel goed in de gaten, die MA20, MA50 en MA200. En wat ook meespeelt, het goede nieuws is, de dagchart is nu al bullish dus. Dit is goed nieuws voor de weekchart, die dus nog niet bullish is, maar het ongetwijfeld zal worden. Hoe zit het dan met de urenchart? Nou, die urenchart heeft een klap gehad natuurlijk gisteren. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Amerika het eigenlijk wel min of meer, dat was een reset geweest, zoals dat werd genoemd, min of meer eens was met China als het gaat om de tariffs. Oftewel een flinke daling van de belachelijk hoge tariffs natuurlijk tussen Amerika en China naar een meer behapbaar, het blijft nog steeds veel te veel, maar een meer behapbaar percentage van ongeveer 30%. En dat leverde dus een vlucht in aandelen op vanuit safe havens. Dus je zag de goudprijs dalen en je zag natuurlijk ook de bitcoinprijs dalen. Dat maakte deze urenchart gisteren opeens zomaar bearish. Er was nog iets, ik heb dit gisteren op Substack voorspeld, dus als je dit goed in de gaten wilt houden, vind ik het misschien interessant om ons echt ook op Substack te volgen. 100% gratis en we posten daar elke werkdag analyses en soms in het weekend ook nog. En gisteren op Substack zei ik al, toen waren we ongeveer hier, dat was denk ik gisterochtend, ongeveer rond een uur of 10, toen zei ik, oei, pas op, er is één ding wat echt opvalt hier. Een enorme afstand tussen de MA, gaan we weer die MA-lijnen. Alles is leuk bullish, de prijs is een beetje tot bedaren gekomen, het is allemaal mooi bullish. Het enige wat opvalt is dat er een enorme afstand zit tussen de MA50-lijn, dat voortschrijdende gemiddelde van 50 uur, de laatste 50 uur, en die MA200-lijn. En iets dergelijks, als dat gebeurt, een enorme afstand daartussen, dat wijst vaak op euforie die altijd een keer afkoelt en kan dus een zogenaamde pullback opleveren. Dit was gisterochtend en die pullback kwam inderdaad een aantal uur later, niet onder deze MA200-lijn. Dat zou me extreem hebben verbaasd als we gisteren al een prijs onder de 100.000 zouden hebben gezien, maar wel in de buurt van die MA200-lijn. Dus deze pullback werd door de charts al min of meer aangegeven. En één tip trouwens, alles wat ik hier vertel is puur gebaseerd op mijn waarneming op de charts, mijn analyse op de charts. Neem geen enkele beslissing op basis van wat je iemand op YouTube hoort vertellen, dus ook niet op basis wat ik je vertel, maar doe je eigen analyses en doe dat steeds op dezelfde manier. En dat doe ik ook. Ik kijk echt steeds op dezelfde manier naar die charts, al meer dan 400 podcast afleveringen lang. En daardoor is het, omdat je dergelijke dingen steeds weer ziet terugkomen, ook relatief makkelijk geworden om dergelijke dips te voorspellen. Je ziet dit gebeuren, je ziet een enorme afstand ontstaan tussen die lijnen die verder eigenlijk allemaal kloppen. Dan weet je van, oh jee, dit zou wel eens helemaal de verkeerde kant kunnen gaan opschieten. Pas op, we zouden een pullback kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd, het is alleen maar een pullback. Het is 4,5-5% prijsdaling. Een korte paniek die ook werd gevoed door heel veel long squeezes. Veel mensen verwachten gisteren eigenlijk al en ook in het weekend al dat we die all-time high van Bitcoin, die wat is het, bijna $110.000, nu wel weer eens zouden gaan overtreffen. En besloten op basis daarvan te gaan lenen. Ik koop nog snel wat Bitcoin bij, want straks gaan we naar de maan en dan maak ik extra winst. Als dat vervolgens niet gebeurt, omdat er een deceptie komt, bijvoorbeeld omdat mensen dus in aandelen vluchten, dan zie je niet alleen dat de prijs wat daalt omdat mensen in die aandelen vluchten. Wat je ook ziet is dat mensen die geld hebben geleend te maken krijgen met een zogenaamde margin call. Ze moeten dat geleende geld terugbetalen aan een handelsplatform. Doen ze dat niet, dan verkoopt dat handelsplatform hun bitcoin voor de marktprijs, de best mogelijke prijs. En dat is de best mogelijke prijs op dat ogenblik, betekent dalende prijzen. Vandaar dat je opeens een enorme dip ziet en soms ook met wat volume erbij, zoals je hier ziet. Snel dalende prijzen met hoog volume. Elke crypto-corner weet inmiddels wel, als je dat ziet gebeuren, dalende prijzen, snel dalende prijzen en een snel stijgend volume duurt meestal niet lang. Kwestie van tijd voordat ze stabiliseert en dat is ook gebeurd. Kijk hier, we zijn nu al op weg naar een prijsniveau dat niet meer zo heel ver zit boven het gemiddelde prijsniveau dat we eigenlijk hebben gezien de afgelopen paar dagen, zo rond de 104.000 en ook al eigenlijk al niet meer zo heel ver weg van die 105.500 waar we gisteren even hebben gezeten. Gisterochtend vroeg was dat. Dus de urenchart is alweer bullish. Wat voor de urenchart geldt, opnieuw die lijnen, een belangrijk ding om in de gaten te houden, los van het feit dat er een enorme afstand was tussen die MA50 en die MA200, de volgorde klopte wel. Maar nu dus niet. Kijk, de MA50 is nu boven de MA200 geschoten. De bij zit daarboven. De prijs zit daarboven nu op het ogenblik. Maar wat je wilt zien is opnieuw, zoals ik altijd zeg, MA geel, oranje, rood van boven naar beneden en de prijs daarboven. En dat is op dit ogenblik niet het geval. De prijs moet even wat doorstijgen. Misschien gebeurt dat vanmiddag. Als ik deze podcast opneem, het is nu 5:01. Misschien gebeurt dat vanmiddag. En als het vanmiddag gebeurt, dan zul je zien dat die gele lijn vrij snel door die oranje lijn kruist. En de prijs daarboven blijft. Dan is alles weer picobello wat die urenchart betreft. En bereik je dan voor op een all-time high. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Eigenlijk voornamelijk afhankelijk van wat de melding vanmiddag over de inflatie is op Wall Street. En die melding komt uit mijn hoofd om 2:30 onze tijd. Eén ding dat ik hier niet kan laten zien, maar dat ik wel op Substack altijd bespreek, is de volatiliteitsindex op de maandchart. Die is gemiddeld gezien al jarenlang, zeker in wat bearish sentiment of wat angstvol sentiment, wat we nog steeds hebben, zo rond de 25%. Nou, op dit ogenblik zitten we pas op een interval volatiliteit van 13% op de maandchart. Dat betekent er is nog ruimte. En de prijs beweegt zich, of de range waarin de prijs zich deze maand zou kunnen bewegen, ligt aan de bovenkant op $117.000. Dus het zou zomaar kunnen dat we inderdaad ver boven die all-time high heen schieten. Er is maar één kleine maar. De prijs mag niet dalen deze maand tot $90.000. Als dat gebeurt, als gevolg van bijvoorbeeld een enorme angst die vanmiddag zou kunnen ontstaan, het zou me verbazen, maar je weet maar nooit, door slecht nieuws op Wall Street over de inflatie. Als dat gebeurt, dan mag de prijs niet onder de 90.000 komen. Gebeurt dat wel, dan wordt die all-time high, als hij al komt, niet heel. Nou, komt hij niet meer. Onder de 90 is sowieso einde verhaal deze maand. Zegt niks over volgende maand, maar deze maand mei. Maar blijft de prijs daarboven, dus daalt de prijs misschien wat bij slecht nieuws, maar blijft hij zeg maar rond de 100 modderen, dan is die all-time high nog steeds iets wat absoluut in de kaarten staat. Dus de 1 uren chart, bullish nu. Hoe zit het dan met onze toekomstverwachting, die forecast op basis van de logaritmische 2 weken chart, die ik al heel lang laat zien, sinds 2020. Het ziet er nog steeds perfect uit. Misschien weet je nog, vorige week zei ik van nou, er is iets wat je in de gaten wilt houden, dat is die groene lijn aan de onderkant. Als de prijs daardoor heen breekt, dat zou een heel erg bullish signaal zijn. Dat is niet gebeurd. Het leek even erop dat het zou gebeuren, maar je ziet op dit ogenblik is de candle van deze week nu nog rood. Dat hele echte bullish signaal, wat iedereen verwacht, ik zelf denk ook wel dat er een kans is er alleen nog niet. Dus we wachten rustig af en gebeurt het, zie je opeens op de logaritmische chart, dus deze chart wil je dan in de gaten houden, zie je opeens een candle die echt een stukje boven die onderste of boven die dikke groene lijn uitsteekt. Nou, meer bullish dan dat kun je niet hebben. En dan zijn we echt serieus op weg naar hoge prijsniveaus richting de $200.000. Dat is dan zomaar realistisch. Dus ik houd deze logaritmische chart erg goed in de gaten. Dan nog even goud. Hoe is daarmee gegaan? Nou, dat zei ik net al. We waren op weg. Dit was vorige week. Dit is een dagchart. Dit was na de podcast aflevering van vorige week. Op de goudchart zie je alleen de weekdagen natuurlijk, als er geen feestdagen zijn. We waren op weg naar herstel en dus eigenlijk op weg naar misschien alweer een nieuwe piek die hoger zou liggen dan de all-time high. Dat record van 2-3 weken geleden, $3,500 ongeveer. Helaas, dat herstel dat werd even gestopt door wat nieuws dat vorige week al kwam, dat niet zo heel positief was voor safe havens. En natuurlijk de dip die we gisteren hebben gezien, maar ik blijf er nog steeds op rekenen dat we, omdat de markten gewoon onzeker blijven, we nog steeds stijgende goudprijzen gaan zien. Kijk, het is fantastisch dat de markten nu heel optimistisch zijn. Alleen één ding is belangrijk, het gaat om een tijdelijke pauze. Hè. De terugval van die hele hoge tariffs naar 30% nu tussen China en Amerika is 90 dagen, 3 maanden lang. Het is niet zo dat dat definitief zo blijft. En Zo gauw handelaren dat gaan merken, dat ze op een gegeven moment zeggen, hé, wacht eens even, er komt geen definitief uitsluitsel over geen tariffs of nauwelijks tariffs, zullen we zien dat ze weer banger worden en dan wordt de behoefte aan safe havens zoals goud ook weer groter natuurlijk. En wat Wall Street betreft, die Fear and Greed Index, hier heb je hem staan. Dit is natuurlijk bizar, eerlijk is eerlijk. Twee weken geleden hadden we Fear 28. Volgens mij twee weken daarvoor hadden we extreme angst, zijn we zelfs even op 4 gekomen. En het ging nu opeens, in een paar weken tijd, ging het van extreme angst naar angst. Vorige week was het nog neutral en nu opeens is het greed en zijn we al bijna op weg naar extreme greed. Dat kan natuurlijk niet kloppen. Het laat zien hoe ontzettend wisselend dat sentiment op Wall Street is. En als je je afvraagt waar dit opeens vandaan komt, dat het zo snel stijgt, China. Dit is heel simpel, dit is een rechtstreeks gevolg van de blijdschap die is ontstaan bij beleggers over het, zeg maar, de wapenstilstand, zoals het ook wordt genoemd, in het handelsconflict. Zolang dat zo blijft, prima. Houd er wel rekening mee dat er vandaag dus nog wat onrust zou kunnen ontstaan. Misschien is deze podcast dan net online als om 2:30 de inflatiecijfers bekend worden. Daar is op dit ogenblik nog geen duidelijkheid over. Wat de stemming betreft sowieso onder beleggers. Ik kijk meestal even naar de AAII Sentiment Survey. Daar heb ik al een aantal keer op rij gebruikt. En je ziet dat het was extreem laag. Het is nog steeds historisch laag trouwens. Het percentage dat bullish is van alle beleggers. Het is wel wat gestegen nu. Het is nu, vorige week was het nog 21%, iets minder. En nu is het bijna 30%. Dus 30% van de beleggers in Amerika die bullish zijn, ik praat over Wall Street, niet over crypto, is 30%, is niet zo heel hoog. Het is lager dan het zou moeten zijn. Het aantal bearish beleggers is natuurlijk gedaald, omdat een aantal is nu bullish geworden. Dat zit nu op ongeveer meer dan de helft nog steeds. Meer dan de helft van de beleggers in Amerika is gewoon nog steeds bearish. En neutraal, ja, nog 20% is nog over. Die hebben eigenlijk op dit ogenblik geen mening. Dus men wordt wat minder bearish en wat meer bullish, maar overwegend gezien is het sentiment nog steeds bearish. Goed, iets goeds om in de gaten te houden. Dat is ook interessant om in de gaten te houden. De heatmap, die was een paar dagen lang groen. Dat is nu niet meer. Hij is rood en in sommige gevallen zelfs donkerrood gekleurd op het ogenblik. Met name wat meme coins hebben een enorme klap gekregen op het ogenblik. Kijk maar naar het blokje dat je hier ziet. Dat ziet er allemaal niet zo gunstig uit. Ook de Trump coin gaat niet heel erg lekker. Heeft alles te maken met de deceptie onder Trump coin bezitters. Dat ze niet het Witte Huis in mogen. Wat wel was beloofd, maar in plaats daarvan krijgen ze alleen maar een VIP-plek bij een of ander gala-diner. Afijn, memecoins, je weet het, geen onderliggende waarde. Altijd super oppassen met die dingen. En deze rode heatmap zorgt er dus ook voor dat het rapportcijfer geen 6 meer is, maar een 4. 6 was het gisteren. Ik zei dat net trouwens even, als je elke dag het rapportcijfer wilt zien, abonneer dan absoluut op onze Substack. Dan kun je zien, we doen elke dag doen we een analyse, elke werkdag. Die van vandaag stond dus al online voor de podcast. Gisteren hebben we er eentje gedaan. We behandelen de vragen die in het café zijn gesteld. We posten artikelen die verder gaan, soms dan crypto alleen. Bijvoorbeeld artikelen uit podcast die we ooit hebben gedaan voor Money Professionals, een ander platform van crypto coiners. En de prijsvraag, die trouwens interessant is. We hebben vorige week een prijsvraag gedaan, gezegd, voorspel jij eens eventjes wat je denkt dat de Bitcoin-prijs wordt de komende maand. Waar sluiten we mee af? Eind mei, wat is volgens de maandchart van Bitcoin straks de close? En het loopt echt enorm uiteen. Sommige mensen zeggen minder dan 80.000, andere mensen zeggen 124.000. Dus daar zit nogal een bandbreedte. Die is nog wat breder dan de maandvolatiliteitsindex. Volgens mij 40% bandbreedte op het ogenblik. We gaan afwachten wat het natuurlijk in de praktijk wordt. Overigens, degene die wint, die krijgt 6 maanden CryptoCoiners Scanner Premium in de bus. En wat die scanner betreft, die gaan we er even bij pakken. Hier heb je hem. Nou, er komen veel meldingen binnen. En in tegenstelling tot vorige week, toen hadden we eigenlijk absoluut geen meldingen met een rode WGM. Die zijn er nu af en toe wel. En dit heeft natuurlijk alles te maken met het reageren van die altcoins op de prijsdaling van Bitcoin gisteren en het plotselinge herstel daarvan. En wat dat betreft, ik zal trouwens de meldingen even uitzetten. Als we kijken naar de trend op Binance op het ogenblik, dat is toch meestal het platform dat ik erbij hou, met de dollar als basismunt, dan zie je dat dat 27,3% bullish is. Ter vergelijking, het was vorige week maandag toen ik de podcast opnam, was het 29,2% bullish. Oftewel, nog steeds gezond bullish op dit ogenblik. Doet die plotselinge klapper die we gisteren hebben gezien, klapper naar beneden toe, niet zo heel erg veel met de trends op de crypto charts. En kijk ook even, dit is heel interessant om te zien. De top 10 bullish charts, dat was volgens mij vorige week ook al zo, zijn alle munten 100% bullish. En wat de bearish charts betreft ook bijna allemaal. Dus het is min of meer een evenwicht, maar dit is wel cool om te zien. Dit laat zien dat er best wel een positief sentiment is op dit ogenblik onder crypto-muntbezitters en crypto-traders. Als je je afvraagt wat dat allemaal betekent in deze podcast van vandaag, als je de eerste keer dat je hier naar luistert en kijkt bijvoorbeeld, en je vraagt je af van oké, hoe werkt het allemaal? We hebben een programma, dat is 100% gratis overigens, dat geldt voor bijna alle programma's van CryptoCoiners. Dat is ons CryptoCoiners Kickstart programma, daar kun je lid van worden via www.cryptocoiners.nl/kickstart. En je krijgt dan meteen toegang tot een exclusieve video, die heet Essentiële Vragen voor een Beginnende Trader. En je krijgt toegang tot het complete Kickstart-programma's met links naar allerlei voor jou relevante en interessante informatie. En als je dat Kickstart-programma volgt, we krijgen daar veel positieve feedback over, dan ben je goed gewapend ook tegen scams en dergelijke, dat je niet trapt in al die fantastische buitenkansjes om opeens dankzij crypto heel rijk te worden binnen 24 uur en rendementen van 7% per dag en zo. Dat is natuurlijk allemaal absoluut onzin, maar ja, het is heel verleidelijk om daar toch in te trappen. Als je zo'n Kickstart-programma volgt, dan heb je daar minder last van. Want dan weet je gewoon eigenlijk min of meer wat er speelt en wat alarmsignalen zijn. En als je dan na het Kickstart-programma nog niet bent uitgekeken, zou je nog kunnen overwegen om mee te doen, opnieuw, 100% gratis, aan een van onze mini-cursussen. We hebben er 4 van en die zijn helemaal afgestemd op jouw niveau. Voordat je een mini-cursus doet, kun je even een quiz doen om te kijken welke mini-cursus het best bij je pakt. Zo'n cursus duurt een aantal dagen en ook een aantal uur en bestaat aan speciaal gemaakte video's waar je alles leert, bijvoorbeeld op het gebied van daytraden met de CryptoCoiners daytrading strategie, swingtraden, traden met de WGRM strategie van Kevan en ook beleggen. Ook Max heeft een mini-cursus gemaakt. Oké, tot zover de CryptoCoiners podcast van vandaag. Voor de zekerheid, morgenavond geen CryptoCoiners café helaas. Heel misschien donderdagavond eentje, hangt er een beetje vanaf hoe ik met mijn tijd uitkom. En ik spreek je sowieso weer volgende week mee een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, dag.